Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Live vanuit mijn woonkamer, Huis Planting, zit ik hier met Jimmy Driessen. Ik ben Sam Planting.
Hey, hallo.
Het is Jim, grote vriend. Het is 11:30, denk ik, 12:00.
Ja.
Wij leven 13:00 nadat een Nederlandse club de fucking halve finale van de Champions League heeft bereikt.
Ja, ja, voor mij is het inderdaad 13:00 geleden. Voor jou wat korter in principe, toch?
Ja, ik zal niet helemaal in detail treden. Ik heb deze wedstrijd pas vanochtend gezien. Het is mij gelukt om niks mee te krijgen. Ik woon dicht bij het centrum.
In de tijd van social media gewoon niks meekrijgen.
Ik moet toegeven, ik heb wel het een en ander gehoord op straat. Want ik woon redelijk dicht bij het centrum. Maar ik deed maar vanochtend alsof ik dat gedroomd had.
Ik wilde je zo graag appen, maar ik...
Ja. Ik had ook... het was ook leuk om te zien... om je telefoon te openen. Als je ziet wat voor hectiek er allemaal binnenstroomde. Jimmy. Juventus 1. Ajax 2.
Ja. En gewoon weer verdiend.
Er was niks aan gestoken.
Nee, absoluut niet. Ja, bizar. Het raar is ook... Deze wedstrijd heb ik... voor mijn doen relatief rustig op de bank kunnen kijken.
Mm-hmm.
Op de eerste 20-25 minuten na. Want toen zag je dat Juventus...
We zijn in jouw huis in Zaandam.
Ja.
Zat je?
Ja, ik zat gewoon rustig op het hoekje van de bank.
Wat is het zenuwniveau? Wat is...
Ajax en Champions League uitwedstrijd dit jaar ben ik eigenlijk best wel gerust op. Als je ziet wat voor resultaten we hebben gehaald, plus het bijbehorende veldspel wat daarbij getoond werd, ben ik niet zo heel snel bang meer. Alleen, het blijft natuurlijk de ploeg van Ronaldo die je tegen je krijgt. Ik bedoel, als er iemand zich bewezen heeft in de Champions League knock-out fase, wanneer het belangrijk gaat worden, is het Ronaldo toch? Ja goed, en hij scoort wel weer, en daar gaan we het straks ook over hebben. Maar die eerste 20-25 minuten waren slecht van Ajax, maar waren... Behalve slecht van Ajax waren ze ook gewoon goed van Juventus qua druk zetten.
Mm-hmm.
Juventus kreeg zelf geen grote kansen. Maar ze lieten Ajax ook totaal niet aan voetballen toekomen. Ajax had de bal niet lang in bezit. Vooral Frenkie de Jong was onnauwkeurig. Ik weet niet of het met zijn blessure te maken had of niet. Maar Juventus had gewoon duidelijk geleerd van de heenwedstrijd. En eigenlijk is dat ook een compliment. Want je denkt van Juve, ze hebben een goed resultaat gehaald. Ajax moet komen. Ze gaan uitzakken. Nee, ze erkennen gewoon de kwaliteit van Ajax. En hoe denken ze die te kunnen bestrijden? Door flink druk te zetten. En ja, dat lukte de eerste 25 minuten.
Ja, want het is dus wel zo dat... Nou ja, bij Juve blijft het altijd al dat middenveld. Je hebt dus Pjanic in de rol die Schöne bij Bos had. Je hebt dus de spelmaker eigenlijk als nummer 6. En ze hebben twee werkers ernaast. Ja. Wat jij ook zei toen jij hier binnenkwam vanochtend... Want het blijkt natuurlijk raar dat de beste man op het veld in die heenwedstrijd, Rodrigo Bentancur...
Ja, dat die nou gewisseld wordt voor Emre Can.
Ja, en je hebt natuurlijk met Can en Matuidi, twee echte werkers.
Mannetjesputters.
Ja, en natuurlijk, je zag wel bij dat druk zetten dat daar het heel goed is, maar ook dat Juventus nam geen enkel risico aan balbezit. Want ze hadden ook de conservatieve rechtsback opgesteld, Mattia Di Ciglio. In plaats van João Cancelo, die nog een assist in de arena had.
Ja, op zich snapte ik dat wel, want... Het ontbreken van Mandzukic heeft hier denk ik ook wel mee te maken nog. Want mensen die Juventus vaak zien spelen weten natuurlijk dat Cancelo een gevaarlijke voorzet heeft. En dat dat vooral voor Ronaldo en Mandzukic die wisselwerking gigantisch veel gevaar oplevert. Ja goed, nou valt al één gedeelte ervan weg. Ja, dan snap ik het iets conservatiever wel. Helemaal omdat Juventus een goede uitgangspositie had.
Ja, en ook dat Mandzukic is natuurlijk verdedigend een van de beste spitsen ter wereld. In dat opzicht snap ik het wel, maar... Het viel wel op. Ja, de Ziele was gewoon wel, denk ik, een van de mindere goden op het veld.
Ja, maar dat had ik ook wel verwacht.
Ja.
We klagen wel dat Joël Veldman bij Ajax op rechtsback zat. Maar je kijkt gewoon kwartfinale Champions League en je ziet de Ziele bij één ploeg. En over Manchester United speelden ze met Phil Jones rechtsback.
Oh, ik heb nog helemaal... Sterker nog, Jimmy. Jij mag mij live vertellen... wat is daar gebeurd bij die andere wedstrijd?
Ja, ik moet zeggen, ik heb alleen de samenvatting gezien, dus ik kan...
Maar wat is het geworden?
Volgens mij is het 3-0 voor Barcelona.
Oh,
twee keer Messi, één keer Coutinho volgens mij.
Goh, Messi gescoord.
De vijfde beste speler ter wereld.
Ja. Shout-out Guardian.
Maar laten we terug gaan naar Ajax.
Ja, ik heb uiteindelijk... Ik ga er zo meteen naartoe bouwen, want ik ga iets doen wat de luisteraars denk ik niet van mij gewend zijn. Ik had een realisatie tijdens de wedstrijd, maar ik had eerst een voorrealisatie. Dat was denk ik minuut 8, minuut 9. Juve zette Ajax vast. Ajax kwam er eigenlijk niet doorheen, kwam de middenlijn niet over. Maar rond de 8e tot 9e minuut haalde ik zeg maar opgelucht adem en dacht ik, ja luister, wedstrijdplan van Juventus bij balbezit van Ajax werkt uitstekend. Maar beide ploegen neutraliseren elkaar.
Ja.
Niet, het is niet zo dat Juve...
En beide waren ook vooral slordig ook.
Ja. En toen had ik zoiets van, hou eens even. Van kijk, Ajax is een ploeg die natuurlijk... Je zou Ajax nooit als verdedigende ploeg omschrijven. Dit is een ploeg die, snap je, die bijna een onzinnige hoeveelheid aanvalstalent in die ploeg. Ik had zoiets van, ja, die kansen komen wel. Maar het feit dat zeg maar die openingsfase geen kans voor Juve opleverde. Sterker nog, dat die openingsgoal valt wat in de 27e minuut.
Ja, uit een corner.
Ja, uit een corner.
Ja, standaard situatie. Het schijnt dat Juventus daar goed in is. Dat lijkt.
Ja. Ik heb dus een paar weken geleden heb ik 2 dagen lang alle standaard situaties van Juve voor mijn werk moeten terugkijken.
En dan kunnen we weer een paar bij doen.
Enige kritiekpunt dat ik tactisch op Ten Hag heb. Niet deze wedstrijd, maar gewoon in zijn algemeen. Ik blijf het altijd een beetje vreemd vinden dat Ajax, ploeg die toch 1 goede kopper heeft, met de licht.
Mandekking blijft daar.
Ja, dat die mandekking hanteren. En je zag het gewoon. En kijk, dit keer was het ook weer een struikelpartij, hè? Want Veldman struikelt. Het is trouwens door een duwtje van de licht.
Ja, de VAR ging nog kijken en dat vond ik best wel apart.
Ja, ik heb sowieso zo meteen heb ik wat dingen over die VAR. Want ik vond die scheidsrechter een uitblinker.
Een primeur.
Ja.
Sam gaat zich uitlaten over de VAR.
Ja, het
en
gaat niet over de VAR, het gaat weer over die scheids. Maar je zag toch weer dat... bij mandekking is het dus altijd het idee is dus dat je kruislinkse patronen creëert. Dat is een beetje een basketbalprincipe of andere sporten waar...
En dat je screens kan zetten.
Precies. Dus dat eigenlijk dat je dus zorgt dat de tegenstander... moet overnemen of moet opletten niet tegen een teamgenoot of een tegenstander aan te botsen uit een ander duel. En nou ja, je zag dus Juventus in die klassieke 1 mannetje in het 5 meter gebied, Alexandro, en 4 daarachter. Dat waren Rugani, Bonucci, Gian en Ronaldo.
Ronaldo stond nog het meest ver volgens mij.
Ja, die stond het achterste en die kwam eigenlijk buiten omcirkelen. Dus zeg maar dat hij begon links in het strafschopgebied, ging naar de rand toe en ging toen richting penalty stip. En ja, dus door de botsing tussen 2 Ajaxiden, maar ook wel doordat Bonucci, die namelijk ook nog de vallende Veldman, zeg maar afblokt. Ja, kreeg de beste kopper op aarde een kopkans dichtbij. Ja, die gaat er 99 van 100 keer in.
Was deze goal... Kijk, je kan nooit zeggen hoe het was geworden als het iets anders hadden gedaan. Maar had Juventus meer moeite moeten doen voor deze goal als het zonnedekking bij Ajax was geweest?
Ja, dat weet je. Kijk, wat ik denk dus namelijk wel. Dat, kijk, Ten Hag is...
Want dan stond er wel een mannetje natuurlijk.
Ja, dat bijvoorbeeld waar Feyenoord bij veldspel in de Eredivisie gewoon nog echt man op man speelt, is bijvoorbeeld Ajax wel echt een zonnedekkende ploeg. Dus ik neem aan ook dat Ten Hag, die zo vast hebben overwogen bij Ajax, aan het begin van dit seizoen of halverwege vorig seizoen toen die binnenkwam, ik denk eerder deze zomer dan, wat gaan we doen bij corners? Nou, uiteindelijke antwoord is man op man en meestal er nog 2 mannetjes erbij. Hij zal dat wel geprobeerd hebben. Ik neem aan dat de afweging is van ja... Ik denk dat we er minder tegen krijgen met mandekking. Aan de andere kant... Zelfs bij die goal had ik zoiets van... Ja, oké. Okay, kan gebeuren.
Ja, je hebt het over de beste afmaker ter wereld.
Ja, en over de beste standaard situatie ter wereld. En aan de andere kant... Juve tot dat punt had geen kans in de wedstrijd.
Nee, ze waren Ajax aan het ontregelen... Maar in balbezit was het echt gewoon ook matig.
Maar Ajax scoorde zonder dat het kans had gekregen.
Niet helemaal waar. Daarvoor hebben ze al een beetje een kans gekregen die via Veldman op rechts begon. Met Neres naar binnen, het hakje van Tadic. Neres schiet, wordt geblokt. En Van der Beek schiet hem net over.
Oh, met links?
Ja, ja. Dat was die. En toen, vanaf toen dacht ik eigenlijk van, want volgens mij stond toen nog 0-0. Mm-hmm. Toen dacht ik van, dit gaat goed komen. Want Ajax speelt niet goed en creëert toch al een kans. Ja. Tegen zogenaamd een van de beste, nou niet zogenaamd, gewoon een van de betere verdedigingsploegen in Europa.
Ja. Maar die goal, ja, toch poëtisch, hè?
Ja, een beetje lucky ook natuurlijk.
Hoe komt hij tot stand, Jim?
Het vervloekte afschot van Ziyech.
Ja, gewoon een complete mispeer met rechts.
Ja, nee, dit was gewoon een perfecte steekbal van Ziyech. Nee, ja, dit soort gelukjes mag je ook gewoon hebben. Maar hoe Van der Beek hem dan... Ja, gewoon, ik bedoel, ik heb vaak zo'n kritiek gehad over het niet cool blijven van Van der Beek. Maar dit was echt heel beheerst geschoten.
Ja.
Dit was echt bizar goed.
Zacht in de hoek geplaatst.
Ja. En ja, ik dacht in eerste instantie ook gewoon aan buitenspel.
Ik denk iedereen, ja. Behalve Van der Beek. Want ik denk dat die in zijn ooghoek Bernardeschi...
Die was wel echt... Hij deed mij een beetje denken, Bernardeschi, aan je zoon of dochter die op voetballen zit, maar het nog niet helemaal snapt en maar klavertjes 4 gaat plukken in het veld.
Ja, het grappige was dus dat iedereen... Want de meeste mensen zullen niet wekelijks Serie A kijken. Het is ze vergeven, snap je? Het is nog steeds niet de allerleukste competitie... Je hebt je eigen Nederlandse club te volgen, dit en dat.
Maar dat was dus maar 24 uur in de dag.
Ja, maar er werd dus gedaan alsof Bernardeschi de andere ster was in dit team naast Ronaldo. Terwijl, dat kwam dus allemaal omdat hij een uitstekende wedstrijd tegen Atletico speelde. Want
het blijft gewoon voornamelijk een dienende voetballer, waardoor Ronaldo ook weer wordt ontlast en in zijn kracht wordt gespeeld.
Ja, want...
Uiteindelijk is toch heel deze ploeg gebouwd naar hoe Ronaldo het beste rendeert... met het minste moeite voor hemzelf.
Ja,
dat is toch gewoon zo?
Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, hij viel uit met een blessure in de rust dit keer. Maar Dybala speelde sowieso op een positie waar hij niet hoort te spelen. Centrumspits. Maar ja, als je gewoon kijkt naar Dybala dit seizoen. Ik dacht nog heel veel periode dat het goed zou komen. Omdat Dybala is echt een grootste talent ter wereld. Maar ja, in wezen heeft Juventus gewoon een sterspeler opgeofferd voor Ronaldo.
Ja.
Want... Ze kunnen niet samen spelen.
En de kracht van Ronaldo en Juventus is ook gelijk een zwakte gebleken. Want ze kunnen niks anders.
Ja, nou ja, dat was natuurlijk wel met mooi Keane. Daar kwam zo meteen wel bij. Dat leek iets beter op elkaar aan te sluiten, Keane en Ronaldo. Maar ja, we gaan de rust in bij 1-1. Nou, mag je niet klagen. Ik denk beide ploegen niet echt.
Ja, maar toen had ik ook wel een gevoel van... Ajax speelt volgens mij altijd, voor mijn gevoel, een gigantisch goede tweede helft.
Ja, bij mij was er een punt. Toen had Ajax een paar kansen gehad hoor, in de tweede helft. Volgens mij was die kans van Neres op aangeven van Ziyech, die was toen al geweest.
Toen stond het al 2-1, hè?
Nee. Het was in de 56e minuut, dus 10 minuten voor de lichts goal, was er een aanval over rechts. Die begon bij Schöne en Frenkie de Jong. En die uiteindelijk via...
Oh, die over zoveel verschillende schijfingen...
Ja, via Neres, Van de Beek en weer Schöne ging. Die aanval eindigde uiteindelijk met een raar afstandsschot van Ziyech... wat gekraakt werd. En bij het tegenpressen kreeg Ajax weer de bal. En dat was uiteindelijk die krulbal van de Beek,
ja.
Maar die aanval, toen viel bij mij opeens het kwartje. Dat ik opeens dacht van... Je kijkt zo'n wedstrijd met allemaal vooraannames. En allemaal van, ja, Juventus is toch de betere ploeg. En ja, ik bedoel, ja, ze hebben 9 keer de begroting die Ajax heeft. Snap je, Ronaldo heeft meer gekost dan de selectie van Ajax samen. Ja. Letterlijk. Maar dat was bij mij dat het kwartje viel. Dat ik dacht, ja, maar hoos even, dit is de betere ploeg. Dit is het betere voetbal in de ploeg hier. Ja. Gewoon, maar dan echt.
De ploeg, en ook de ploeg met het betere idee.
Ja, en... Het bleek zeg maar een voorbode te zijn. Want ja, die fase, zeg maar tussen minuut 50 en minuut 70, dus net, tot net na die goal, Ajax kwam er echt vaak doorheen.
Ja.
Met een soort van halve omschakelingsmomenten meestal.
Ja, Juventus ging ook wel iets, ze probeerden iets meer aan te dringen ook. Dus kregen wel steeds meer ruimte ook bij Ajax, hoor. Dat ook. Maar Ajax beheerst het opbouwen van achteruit in een langzame variant goed.
Mm-hmm.
Dus gecontroleerd opbouwen. Maar de snelle uitbraken qua counteren beheersen ze ook gewoon.
Ja.
Eigenlijk is dit gewoon on-Nederlands hoe compleet deze ploeg is.
Ja, want dat was dus inderdaad, en dat brengt ons bij ons gesponsorde segment, Jimmy, want dat is wat Bas van den Hoven, die echt een uit-fucking-stekend live analyse heeft gemaakt van die wedstrijd gisteren. op www.vi.nl/devoetbalpodcast. www.vi.nl/devoetbalpodcast. Kan je deze analyse van deze wedstrijd gratis lezen?
Ja, de link komt ook nog in het tweetje wat we sturen.
Zeker weten. We proberen het op internet goed vindbaar te maken. Als jij bij dat artikel denkt van, hey, dit vind ik leuk. Ik wil dat betaalde gedeelte van VI, de VI Pro, ik wil het vaker lezen. Je kan via die link, als je onze link gebruikt, kan je voor 1 euro voor de eerste maand lid worden.
Ja, en daarna is het 5 euro.
Ja. Ja.
Dus dat zijn 1,5 grillburger. Per maand.
1,5 grillburger per maand, maar dus nog ineens een half, nog 2 hapjes van een grillburger voor de eerste maand.
Ja, kijk, dat is goed.
Shout-out Arsenio. want dat was namelijk inderdaad, Bas' invalshoek was eigenlijk dat dit Ajax, hoe jong ze ook zijn, snap je, een frivol wat dan ook, maar dat dit een ploeg is die dusdanig veelzijdig is, dat ze een antwoord vinden op dit soort op vraagstukken van die topploegen aan hun toewerpen.
Ja, ja, absoluut. En het contrast is ook best wel raar, want in Nederland is dit eigenlijk voor het eerst voor Ajax begrippen een relatief oudere ploeg.
Mm-hmm.
Want ze hebben toch, ze hebben Schöne, ze hebben Tadić, ze hebben Blind. Ja. Ze hebben Ziyech, die voor een Nederlands voetballer, althans eredivisie voetballer, best wel oud is qua talent wat hij heeft. Maar voor Europese begrip is dit natuurlijk nog steeds een hartstikke jonge selectie.
Ja, wat ik zat eens te denken, hè, dat We zijn dus langzaam, terwijl we kriskras door die wedstrijd gaan, we komen langzaam bij het punt dat de held bij Ajax het doet. Er zat ook wel enige poëzie achter, denk ik, hè? Dat de echte leider. Maar ik zat te denken, dit elftal, wat gisteren op het veld stond in de basis, want kreeg natuurlijk Masrui, moest eruit voor zinkgraven.
Ja.
Maar de basiself van gisteren, kwamen er 5 uit de eigen jeugd, de hele Achterhoede en Donny van der Beek, en 2 andere sterspelers hebben nog nooit een basisplaats gehad bij een andere profclub. Frenkie de Jong en André Onana.
Ja.
Dat is vrij bijzonder.
Ja.
Dat zo'n ploeg in de halve finale van de Champions League staat. En ik denk ook dat voor de komende 20 jaar, of dat nou Ajax, PSV of Feyenoord is, of zelfs binnenlands een keer AZ, dat blijft toch de route. Van, ook al zal er misschien nu inderdaad zo, Ajax zal wat rijker worden en dat zal ook weer door. Ja, dat zal ook, maar dat gaat weer doorcijpelen naar andere clubs. En,
ja, maar Heerenveen vraagt al 5 miljoen voor Piri en krijgt het al. Dus.
Precies, precies. Daarom. Maar je zal nooit financieel gaan kunnen wedijveren met Juventus, met de Spaanse topclubs, met de Premier League. En die jeugdopleiding, dat is toch gewoon weer. Van, stel nou dat we een Feyenoord in 2027 of zo krijgen, wat een keer een bijzondere run heeft. Of PSV, wat over 6 jaar dat doet. Dan moet dat toch wel echt. Dat is toch wel een beetje afhankelijk van dat je, ja, toch, dat je de volgende Frenkie, de volgende Matthijs de Ligt,
ja,
zelf hebt.
Absoluut.
En dat is toch wel heel knap. Dat Ajax, ondanks de titeldroogte, want laten we eerlijk zijn, met hoeveel geld ze hadden, is het natuurlijk nog steeds redelijk onvergeeflijk dat ze zo weinig prijzen hebben gepakt.
Ja, absoluut. Dat is een feit.
En ook dat die laatste prijzenreeks die ze pakten met die ploeg van de Boer, dat was natuurlijk gewoon, dat was, ja, het voetbal was niet leuk.
Maar even, Ajax is Ajax weer.
Ja, en ook ter verdediging van de Boer trouwens, spelers waren niet per se super.
Nee, en hij mocht natuurlijk ook minder uitgeven, andere tijden.
Maar dat dus nu toch, dat vasthouden aan van, ja, oké, okay, we zullen altijd krijgen van, ja, jongen onder waarde en hup, 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 hup. En dat brengt natuurlijk allemaal minkanten met zich mee.
Maar hoezo is het nog onervaren? Je hebt nou dadelijk Matthijs de Ligt, die al 2 halve finales van het Europese toernooi heeft meegemaakt.
Ja, want je hebt dus Matthijs de Ligt, die zo meteen op zijn 19e vertrekt bij Ajax en inderdaad meer heeft meegemaakt als voetballer qua prestaties dan de meeste.
Van goede,
nou, neem maar dan de meeste goede voorstoppers die bij andere Champions League ploegen zitten. Van, want laten we naar Matthijs de Ligt gaan. Het is de 66ste minuut. De 67ste minuut. Staat 66 minuut 38 op de klok.
Dat is de 67ste minuut, ja.
Goed, kan jij je nog herinneren hoe Ajax de corner verdiende?
Volgens mij rechts in de hoek met Van der Beek. Dat volgens mij Rugani volgens mij een tackle inzet. Een beetje zo'n 50-50 sliding tussen beiden.
Volgens mij, dit komt bekend voor. Schöne geeft voor. Uitdraaiende hoekschop. Juventus staat te verdedigen met 5 man in hun eigen 5 meter gebied. 3 daarvoor. Eentje is Pjanic, die staat een beetje de zone bij middenlijn te dekken. De andere 2 Juventus spelers die dus voor dat vijftal staan zijn Sandro, Alexandro en Rugani. Die staan tegenover De Ligt en ik vermoed
Veldman?
Blind of Veldman?
Ja.
Eén van die twee.
Doet er ook niet heel
erg. Doet er eigenlijk niet toe. Maar als jij deze wedstrijd, als je zeg maar het iconische beeld van deze wedstrijd wil zien. Ik heb het even uitgezocht. Moet je het beeld baseren op 66-40. Dat is het moment dat je namelijk één opvallend ding ziet. De beste kopper van Juventus, de beste verdedigende kopper van Juventus, is uit die zone gestapt van 5. Dat is Bonucci.
Ja.
Die time verkeerd.
Ja. Die gaat onderdoor, hè?
Ja, die komt echt een seconde te vroeg.
Ja.
En vervolgens zie je dus, ja, De Ligt is bijna dezelfde categorie kopper als Bonucci. En die zie je aansnellen. En je ziet eigenlijk op dat punt, als je daar poseert, 66-40.
Hij komt een stuk hoger dan Alexandro bijvoorbeeld.
Ja, ik bedoel, daar was het dus. Hij, Sandro en Rugani proberen hem op te vangen, maar hij heeft het hoogtepunt van de bal te pakken. En net zoals die goal van Ronaldo, ik bedoel, een goed geraakte kopbal zijn weinig dingen mooier. Natuurlijk is dit was nog. Hij ging met een stuit.
Ja, en tussen drie man.
Tussen drie man. Maar dat beeld zal ik, denk ik, zal me bijblijven van deze wedstrijd. Van als je daar poseert, dat De Ligt, dat je Bonucci net onder die bal door ziet gaan en De Ligt erboven ziet uittorenen. Terwijl ik had dit pas na 10 herhalingen. Zeg maar, het was echt. Ik had shell shock.
Ja.
Ik had zoiets van.
Van ja, en telt hij wel? Gaat hij niet afgekeurd worden? Ja. Duwfout of zo? Ik bedoel, helemaal pro-VAR, maar alleen dit soort mensen, dit soort gebeurtenissen geven je toch reserveren met juichen. Heb ik al op de bank, laat staan de mensen in het stadion.
Zeker.
Dus dat punt snap ik wel.
Want over het reserveren met juichen was ook denk ik een soort van onzin dat Ajax de betere ploeg was in 2000. Een soort van ongeloof.
Ja.
Dat er waren 4 mensen die naar De Ligt keken. 4 mede-teamgenoten die naar De Ligt keken toen hij die kop raakte. Dat waren Van der Beek, Tadic, Blind en Veldman. Die 4 waren aan het juichen. Je zou even moeten terugspoelen naar dat moment en naar de rest moeten kijken. Want die hadden ook even 3 of 4 seconden van what the fuck, gaan we naar de halve finale Champions League? Vanaf dat punt, Jimmy, hoe ben jij dan? Ben jij met de zenuwen van ben jij dan aan het doen denken? Vanaf dat moment van, oh kut, nog 25 minuten.
Nee, want ten eerste, natuurlijk ben ik wel zenuwachtig, maar ik heb er totaal geen invloed op.
Mm-hmm.
En aan het veldspel van Ajax had ik echt wel het idee van, zij gaan dit makkelijk over de streep trekken, want waarom? Zij blijven gewoon aanvallen, blijven ze gewoon gevaarlijk. Juventus, ik dacht juist eerder dat de 1-3 zou vallen dan de 2-2.
Ja.
Want wat ging Juventus op een gegeven moment doen?
Cancelo kwam erin.
Ja, wat is hun kracht? De voorzet van Cancelo op Ronaldo.
Ja.
Sinkgraaf, die trouwens heel goed speelde,
ja.
Werd gewisseld. En ik ben niet altijd eens met de wissels van Erik ten Hag, maar ik vond deze wissel vond ik echt prima. Want wat ga je doen? Je zet Daley Blind op linksback. Nou, ik heb wel eens gezegd van ja, je moet dat De Ligt en Blind moet je niet uit elkaar halen. Klopt ook helemaal. Alleen, hij moest een tegenzet doen ten Hag.
Mm-hmm.
Dus wat gaat hij doen? Hij gaat Daley Blind gaat hij op linksback zetten. Magajan komt erin. Magajan is een betere kopper dan Blind en dan Sinkgraven. Dus ja, je dekt daarmee het gevaar Ronaldo al een klein gedeelte af. Niet helemaal natuurlijk. Plus het feit, Blind is qua zonnedekking als qua mannendekking 1-op-1 ten opzichte van Cancelo een veel betrouwbaardere verdediger dan Sinkgraven.
Trager, maar wel verdedigend, positioneel.
Daarom. Dus wat ga je doen? Je gaat of die voorzet eruit scheppen, of zorgen dat de voorzet zo slecht mogelijk gegeven wordt.
Ja, want dus net voor die wissel, hè, voor Magajan, voor Sinkgraven, dat was de grootste kans die Juve kreeg.
Ja, met dat Kane.
Ja, ik weet ook nog steeds niet wat
van het. En Moise Kane en
Ronaldo
elkaar in de weg liepen.
Ja, nou, dat was een kopbal van 7 meter geweest. Ja, je wil natuurlijk niet dat Ronaldo daar tegenaan loopt. Ja, het werkte. Magajan won ook volgens mij zijn eerste 2 kopduels.
Ja, maar sowieso heeft Ronaldo heeft volgens mij het merendeel van zijn kopduels verloren. Zowel van Veldman, De Ligt als Magajan als Blind volgens mij.
Ja.
Dat is bizar hoor.
Ja, en het was wel grappig. Dus ook de laatste wissel bij Juve was Bentancur voor Bernardeschi.
Ja.
Want ja, A was dus een beetje, het aantal aanvallers is een beetje op in de selectie bij Juve. Want Mandzukic geblesseerd, nou daar hebben we het over gehad. Douglas Costa was niet fit genoeg dit keer.
Nee.
Cuadrado ook niet op tijd terug.
Nee.
Maar waar het bij mij vooral bij Juventus aan ontbreekt. Terwijl ja, dit is de stijl van die ploeg. Want ze zijn dus ook gewoon, snap je, ze zijn heel goed in tegenstanders neutraliseren. Maar ze hadden dus niemand, ze hadden geen andere creatieveling naast Pjanic daar op het middenveld om te brengen.
Nee.
Van Jan en Matuidi bleven daar.
Ze hebben gewoon ook geen vervanger van Pjanic. Want wat hadden ze voor de rest? Hadden Betancourt en Khedira als middenvelders.
Ja. En dat was dus wel grappig. Dat ik bedoel, Juve heeft exact 500 miljoen in deze selectie uitgegeven. Waarvan dus 1/5 voor Ronaldo. Dat is veel, maar dat is wel zeg maar net onder de... Dat zit zeg maar net onder de Manchesters en de Barca's. Maar ja, toch. Zelfs met die blessures. Want je ontbreken dus 2 buitenspelers en een spits. Ja. Maar dat je toch denkt van ja, jongens. Van er moet ook wel een andere smaak zijn op het middenveld.
Nee, totaal niet.
Nee, en dat is dus toch het conservatisme van die ploeg. Van dat ze zeggen van nee, gok op Ronaldo voor.
Ja, maar daar komen ze ook gewoon 99 van de 100 keer komen ze daarmee weg.
Ja.
Omdat ze het verdedigend dicht houden. En omdat ze die Ronaldo hebben.
Ja. Maar eigenlijk, ja, die slotfase. Ja, penalty moment. Ja,
ik heb het moment daarna niet meer teruggekeken. Ik dacht in eerste instantie, toen ik het zag, dat het Hens was van Blind.
Mm-hmm. Was maar, het ook, maar ja, niet kennelijk in de ogen van de scheidsrechter.
Ja, ik vond trouwens de scheids goed fluit.
Ik wil daar iets over zeggen. Vertel. Deze scheidsrechter, weet je wat deze scheidsrechter zelf mee heeft? Dat hij een enorm lieve kop heeft. Want er waren dus heel veel momenten dat hij echt 2 minuten in beeld was. Dat hij met dat VAR-oortje, hè. En dat het gewoon...
Denk de Feyenoorders denken anders over?
Want het is namelijk dat. Kijk, dat is hoe ik hem ken. Dus hij had ook... Ik bedoel, ik vond wat hij bij Feyenoord deed. Ja, daar was ik best boos over een tijd. Ja. Terwijl ik ben niet zo van op de scheidsrechters letten. Maar ik vond dat toen de tijd... Ja, ik dacht een beetje van... Oké, Turpin, die mag ik niet.
Nee.
Maar hij had een aardige kop. En ook gewoon, ik vond, ja, ik weet dat ik daar normaal gesproken, maar dat helpt in dit soort gevallen, dat je zeg maar met de hele druk op van de hele wereld op je schouder zeg maar zit te wachten tot iemand uit dat VAR-hok met uitsluitsel komt. Dat hielp. Het was voor de rest ook, het was een minder harde wedstrijd dan
ja, de wedstrijd. Ja, al hebben we ook geluk gehad met hem, want hij had volgens mij Sieg en Schöne had hij zeker een keer, en Frankie de Jong had hij volgens mij ook wel een keer.
Schöne kwam echt weg.
Ja, en die waren dan volgens mij allemaal geschorst geweest voor de volgende ronde.
En er stonden 6 man op scherp. Ja. En de 3 die inderdaad ermee wegkwamen, stonden alle 3 op scherp.
Ja, en uiteindelijk heeft het dus voor gezorgd dat niemand die op scherp stond een gele kaart heeft. Volgens mij heeft Ajax wel...
Nee, er was één gele kaart in de wedstrijd. Dat kwam laat.
Ja, Ronaldo heeft het geel gekregen en volgens mij nog iemand.
Oh, die kreeg Ronaldo ook. Oh, ja. Jan kreeg 5 minuten voor tijd eerst.
Ja, en Ronaldo in blessuretijd met een stevig schop op veldman volgens mij.
Jimmy.
Ja.
Toen was het op... Eens voorbij.
Ja, want het slot is nooit een slotoffensief gekomen.
Wie was de man van de wedstrijd?
Ik twijfel tussen 3 mensen waarvan ik het de 2 heel erg gun. Dus dat zou de gunfactor zijn. Daar begin ik mee. Met Joël Veldman en Daley Sinkgraven.
Oké.
Okay. Zijn verguisd door iedereen. Gewogen, gevonden. En knokken zich tegen wil en dank gewoon weer terug. Met het niveau wat gewoon hoort bij deze Ajax-selectie.
Mm-hmm.
Maar Daley Blind was voor mij wederom in de Champions League de goede speler. En je merkt gewoon aan Daley Blind, als de ruimtes niet te groot worden voor Ajax, als alle teamafspraken goed zijn, dat Blind gewoon voor dit Ajax top is. Gaat er 1 ding niet goed in de keten, zal hij als een van de eerste verzuipen, puur ook vanwege het echte gebrek aan snelheid.
Ja. Ik ga voor een andere man van de wedstrijd. Ik denk dat Blind mijn eerste keuze zou zijn geweest. Lasse Schöne. Lasse Schöne is jarenlang gewoon een uitstekende technicus. Laten we het zo noemen. Technicus geweest.
Heeft onder Frank de Boer zelfs nog rechts buiten gestaan?
Nee, maar ook bij de Graafschap en NEC. Daarvoor of NEC. Het was daarvoor al gewoon... Het was een van de betere creatievelingen in de Eredivisie. Maar het is natuurlijk een kleine man... Toch, max 1,70.
Nou, ik denk dat hij 1,75
is. Ja, maar het is hij is niet hulkig gebouwd.
Als je zegt, van hoe ziet een verdedigende middenvelder eruit?
Ja.
Is zijn bouw het laatst wat je zou verwachten?
Ja, maar, laat ik eerlijk zijn. Hij is niet bankdrukpartner van een Matthijs de Ligt of een Jimmy Driessen.
En hij heeft het niet de lengte inderdaad.
Nee. En wat je gewoon gisteren weer zag, is dat... Hij is iemand die echt zich heeft ontwikkeld als voetballer. Want hij is dus controleur, controlerende middenvelder. Maar ook nog eens de controleur die gewoon extra verdedigende verantwoordelijkheden heeft. Zodat Frenkie de Jong risico's mag nemen. Want Frenkie de Jong kwam er zo meteen op terug. Bijzondere voetballer. En dat vond ik zo interessant om te zien gisteren. Dat dus zo'n Schöne heeft niet de fysieke capaciteiten van een Matuidi of John. Die heeft niet het loopvermogen.
En dat gaat ook alleen maar minder worden.
Maar dat hij dus met snel nadenken, snel handelen, snel durven uitstappen. dat hij zeg maar laat zien hoe je met een als finesse middenvelder. En snap je, Ajax is een ploeg die dat soort middenvelden hanteert. Je hebt Lyon bijvoorbeeld als voorbeeld daarvan. Of die Spaanse ploegen. Van dit is dus de route naar succes dan voor controlerende middenvelders. Dat je dus echt goed wordt in het herkennen van oké, wanneer stap ik uit? En dat was, hij deed dat weer top.
Voorafgaand aan Ajax Schalke of Schalke Ajax heeft toen @voetbalverhalen, heel leuk account om via Twitter te volgen, heeft een interview met mij gedaan hoe ik de wedstrijd beleef. En toen had ik het al over Schöne. En toen zei ik iets, Schöne is een hele goede voetballer met weinig tijd, maar met veel tijd is het een heel slechte voetballer. Als jij ziet dat hij toch, als hij weinig tijd heeft, zoekt hij altijd goede oplossing. Heeft hij te veel tijd, dan gaat hij een Frenkie de Jong-achtige voetballer worden. En dat heeft hij gewoon niet.
Ja, want Frenkie de Jong is ondertussen wel... Bedoel, we hebben natuurlijk hier ook... Wij hebben ook bij Jong Ajax zien voetballen. En wat dan ook. Van, ik bedoel, het is natuurlijk... Het was altijd al duidelijk dat dit een echt talent was.
Ja, mits hij blessurevrij bleef.
Precies, dat is altijd de asterix.
Ja.
Maar ik vind dit wel... Neres is degene die me echt het meest heeft verbaasd dit seizoen. Net zoals dat bijvoorbeeld bij PSV, dat Rosario ook echt niet heb zien aankomen. Maar
trouwens wel even tussendoor vanuit Nice, even wel een kleine shout-out naar PSV. Dat zij gewoon met dit Ajax gewoon om de titel strijden. Dat is ook een bevestiging voor de kwaliteiten van PSV dit.
Ja, absoluut. Ja. Van dat is natuurlijk...
Laten we dat niet vergeten. Ja,
dat is de hele fucking grap. Dat heel de wereld heeft het vandaag over Ajax... Terwijl er zit nog altijd de kans van 40% in dat PSV die landstitel pakt, hoor.
Ja.
Maar Frenkie de Jong, dit is dus het bijzondere. Dus dat we het over een echt bijzonder talent hebben. Dus iemand die je, hoe hoog je hem ook hebt zitten, je hem elke keer toch lijkt te onderschatten.
Ja, en hij is een voetballer die je zou omschrijven en iedereen weet gelijk dat het om Frenkie de Jong gaat.
Ja. Absoluut.
Je hebt een paar, hij heeft zijn eigen stijl, heeft hij gewoon.
Hoeveel middenvelders hebben wij meegemaakt in ons leven die dat hebben? Ik denk aan Busquets.
Ja.
Pirlo.
Ik zou een fitte Thiago Alcantara ook wel daaronder.
Zeker. Ik denk dat ook de voetballer is. Het is hij is bijvoorbeeld 20 centimeter kleiner dan Frenkie. Of 10, 15. Maar dat is denk ik dan. En hij is ook meer een lange paser. Maar dat is wel.
Degene die dichtst in de buurt komt qua skillset.
Ja, van dat het dus een finesse voetballer is die toch wel controlerend speelt, maar extreem veel risico neemt, maar dat eigenlijk niet riskant laat overdoen komen.
En die gewoon altijd de goede beslissing neemt ook.
Ja, dus dat zijn denk ik de drie die... Ik zit even na te denken. Ja, bijvoorbeeld De Bruyne is geweldig, maar De Bruyne is wel gewoon...
Is veel doelgerichter veel directer.
En die hebben we eerder gezien.
Ja.
Van, terwijl bijvoorbeeld Pirlo, Busquets, ik vind Frenkie de Jong echt een beetje in dat... rijtje komen van dat het dus inderdaad een voetballer is die je meteen die je kan omschrijven, dat je meteen weet over wie het gaat. Ja.
De eerste 20 minuten waren trouwens wel slecht van hem, maar dat geldt voor heel uit. Maar mag het ook een keer?
Maar Jim, ik heb geen flauw idee. Hoe sluiten we dit af? Wat?
Ja, wie heb je liever als loting? Tottenham of City?
Nou, daarover gesproken, ik ga zodra we hier klaar zijn met podcast en ik jou op een hotdog of iets dergelijks heb getrakteerd. Ga ik naar VI toe? Ik moet ik moet me nog helemaal gaan voorbereiden. Even omschakelen.
Hou het kort, 5 minuten, want we wilden met.
Korter. Ik heb die wedstrijd nog steeds niet helemaal teruggezien. Dat ga ik zo meteen doen. Die van vorige week. Waar Spurs won met 1-0.
Ja.
Ik heb een half uur ervan gezien.
Zonder Kane ook helemaal.
Ja, ik was toch wel een beetje verbaasd door dat Guardiola een conservatieve keuze maakte. Dat hij dus eigenlijk van de 4-3 met 1-6, dat hij Gundogan naast Fernandinho zette. En dus toch van dat hij dacht van, nou, we gaan op 0-0 spelen. Het is de tweede keer dit seizoen dat het gebeurt, hè. Eigenlijk in de twee belangrijkste wedstrijden dit seizoen.
Ja, want ze spelen sowieso heel weinig gelijk volgens mij.
Ja, want hij heeft dus eigenlijk ook deze keuze gemaakt tegen Liverpool, hè. Dat was die Liverpool, dat was Liverpool City.
Ja.
Dus op Anfield. Daar heeft hij ook op 0-0 gegokt. Dat lukte toen, het werd 0-0. En sterker nog, Mahrez miste laat in de wedstrijd een penalty. Dat was een wedstrijd waar wij zo naar uit hadden gekeken met z'n drieën. En waar helemaal niks gebeurde. Dat was gisteren. Dat was
vorige week. Zoveel respect naar elkaar toen ook gewoon.
Dat was vorige week ook het geval. Maar ik blijf erbij dat. Ja, de twee beste. Wij kijken heel erg veel voetbal. En er zijn maar twee ploegen waar ik altijd van denk: van, oef. Van waar ik echt denk, waar ik wel eens momenten heb dat ik denk: oh, jullie zijn de beste op de wereld. Het zijn City of Liverpool.
Ja.
En Liverpool heeft meer highs en lows. Want soms denk je van, ah, dat middenveld, snap je, daar zit net iets, het is een beetje alle. Dat komen ze overheen met Juve, voor de rest helemaal niks.
Henderson moet echt een goede dag hebben of niet, dat kan je middenveld maken.
Ja, bijvoorbeeld, in zo'n tegen Bayern had bijvoorbeeld een andere monster. En Keita is dus nu echt bovenaan het komen drijven. Maar bij City heb ik toch zoiets van, ja, kom op, dit is de beste ploeg. Dit is de beste ploeg ter wereld. Ze hebben dan wel geen Messi.
Kijk, is Sané niet goed, dan stapt Bernardo Silva. Aguero, onderschatte spits nog steeds.
Sterling.
Ja.
David Silva is weer fit. Kevin De Bruyne is weer fit. Ik denk toch... Broer, vond het knap wat Spurs deed. Want Spurs heeft enorm op de flikker gekregen van United, van City in de afgelopen jaren.
Ja.
Omdat Pochettino risico's durft te nemen. Vond het knap wat ik deed, maar ik denk toch dat City is ja, ik verwacht toch een ijzersterk City vanavond.
Ik weet trouwens niet wie... Ik weet wel wie er bij Spurs op scherp staan bijvoorbeeld. Volgens mij twee vrij belangrijke spelers.
Jimmy, ik heb het helemaal gescheiden, de twee Champions League
avonden. Als we over vrij belangrijke spelers van de Spurs praten. Aan wie denk je dan als eerste?
Kane?
Nee, die is sowieso geblesseerd, hè?
Chris Eriksen?
Nee.
Billy? Ellie?
Ja, nee. Ja, we kunnen iedereen... Heung-min Son staat op scherp.
Oké. Okay.
En al de wereld.
Ja. Wel, Heung-min Son wel leuk dat hij... En soms is toch zo iemand die altijd drie kwart van de speeltijd krijgt. Want, ja, maar er zijn ook wel varianten bij Spurs dat hij op de bank begint en wat dan ook.
Nou, best vaak ook nog.
Ja, maar ik vond het wel leuk dat hij dus met individuele kwaliteit die wedstrijd besliste. Want hij is natuurlijk wel echt zo'n coole voetballer. En ook iemand waar heel erg druk op staat. Omdat hij is natuurlijk op dit moment by far de beste Aziatische voetballer op aarde.
Is hij ook niet gewoon onderhand de beste Aziatische voetballer ooit?
Weet ik niet. Ja, ik bedoel, jij hebt natuurlijk iets meer... Je hebt 7 jaar meer voetbal gekeken dan ik.
Vroeger had je Boom Koong Cha, de Zuid-Koreaan. Later kreeg je natuurlijk Jisung Park.
Ja, maar Park was natuurlijk wel een werker. Kijk, Park is een beetje hetzelfde als dat je Wijnaldum... Dat bedoel, Park was een soort van luxe versie van Wijnaldum.
Ja, maar wel ook gewoon voor een Koreaan heel goed.
Ik zit na te denken dat Nakata was meer hype dan...
Ja,
dan...
Keisuke Honda zijn allemaal wel leuke voetballers, maar toch geen niveau Son.
Nee, bijvoorbeeld er was natuurlijk... Kagawa, in die eerste paar jaar dat hij naar Dortmund kwam.
Ja, maar...
Ik zit na te denken, jij hebt Boom Koong Cha meer meegemaakt dan ik.
Ja, maar was voor een Koreaan toen de tijd goed. Maar ja, voetbal...
Maar zitten we nu niet dat misschien in andere Aziatische landen dan Japan of Zuid-Korea dat...
Noem ze maar.
Oh, wauw. Heung-min Son. Ik zou dus gewoon wel eens de beste... Nee. Oh, dit vind ik een goede vondst, Jim. In elk geval, wat zeg jij... City Spurs vanavond?
Ik verwacht City, ik hoop Spurs. Want puur ook Spurs is een mooi nieuw stadion natuurlijk.
En een Ajax-connectie.
Juist, veel ex-Ajax-zieten. En ik denk ook gewoon dat je tegen... Ja, dat klinkt heel raar. Je hebt Juventus en Real Madrid uitgeschakeld. Maar ik denk gewoon dat je tegen Tottenham meer kans hebt. En misschien nog niet eens echt de underdog bent.
Nou, laten we niet overdrijven, hè. Van...
Nou, nee, ten opzichte van hoe we tegen City staan, hè?
Ja.
Ik denk dat het...
Oh, nee, kijk, tegen City heb je minder kans.
Nee, maar Ajax Tottenham, is dat niet gewoon bijna 50-50? Nee. Dat zei ik niet. Nee, nog steeds niet?
Nee.
Ben ik dan te positief?
Ja. Dit is voor het eerst dat ik aan de noodrem trek vandaag. Want ik ben natuurlijk ook heel positief gestemd, maar kom op. Ik bedoel, Tottenham is natuurlijk wel een ploeg waar Dele Alli voetbalt en Christian Eriksen en noem ze allemaal maar op.
Van... Ja, en Kane dus waarschijnlijk al niet meedoet.
Ja. Maar nee, dat is waar. En ook dat ze veel middenvelders missen, maar...
En de selectie is ook gewoon niet zo breed?
Ja. Dus wacht even. We lijken dus gewoon... Ja, het wordt Barcelona, Liverpool en die anderen. Niet zo'n wonder in Porto plaatsvindt vanavond.
Ja, het is wedstrijd eindelijk in 2-0.
Groetjes aan Pieter, die daar is vanavond in Porto. Dus Barcelona, Liverpool, dat is echt een lekkere finale. Dat is een lekkere halve finale. Goh. En dan, oké.
Maar weet je hoe je het ook bent of verkeerd? Je krijgt eigenlijk altijd aan beide kanten van de bracket krijg je gewoon leuke voetbal om de ploeg in de finale.
Ja.
Sowieso.
Ja, grappig. Want het was toch een beetje weird. Bijvoorbeeld, kijk, sympathiek is die club niet. Maar ik was bijvoorbeeld, ik vond het best wel kut dat PSG uitgeschakeld werd. Dat ik dacht van, van gaan we? Van toch wel een ploeg waarvan je juist, snap je?
Ja,
die
maar
ploeg die je zeg maar...
kan meer omdat United nog steeds gewoon wanstaltig voetbal laat zien.
Ja, en... Nee, maar bedoel je het inderdaad... Juventus is eruit. Atletico is eruit.
Wij zijn fan van die ploeg natuurlijk. Mm-hmm. Omdat ze uniek zijn. Maar ik denk niet dat de gemiddelde kijker... echt thuis blijft voor Atletico Madrid.
United is eruit.
Je hebt herkenbare ploegen die in ieder geval... naar voren willen spelen.
Ja, zeker. Zeker. Terwijl, ja, dat, de grap is dus dan met Valverde.
Ja,
is dan Barcelona nog de conservatiefste van de overige. Maar ja, die hebben een speler die volgens mij, waar je, als je letterlijk gewoon 10 zakken hondenpoep opstelt ernaast, dat het alsnog zeg maar.
Nee, dat is niet waar, want bij Argentinië loopt al jaren.
Nee, dat is, oh, sorry, daar is de supremacy getest en niet waar. Oh, maar goed punt, Jimmy. Jim, volgens mij hebben wij van onze allerliefste luisteraars hebben wat vragen. Want ja, we moeten het ook even over andere dingen dan Ajax hebben.
Ja, we hebben ervoor gekozen om nou de podcast iets later in de week op te nemen vanwege ja, deze historische gebeurtenis.
We zouden het aankomen, volledig.
Dus, de Eredivisie zelf laten we een beetje skippen. Het buitenlands voetbal ook.
Maandag zijn we terug
ja,
bij de Eredivisie.
Als je nog een leuke wedstrijd wil zien, de derby van Sevilla was op zich wel grappig. Ja, in binnenland, iedereen heeft een beetje gezien hoe PSV moeite had met de Graafschap natuurlijk. Maar daar gaan we het gewoon verder allemaal niet meer over hebben.
Maar alsnog tot 70 kansen kwam, hè. Dus.
Ja. Dus laten we het ook niet te veel in paniek raken. Maar laten we inderdaad even de mailbag vragen erbij pakken ondertussen. We hebben er natuurlijk weer een paar van onze vaste luisteraars die altijd leuke vragen insturen. Wordt jouw vraag toch niet behandeld? Treur niet. We hebben maar zoveel tijd. Soms moeten we schipperen. Soms hebben we een vraag al iets een week daarvoor of iets daarvoor al behandeld. Ja, wij moeten ook gewoon keuzes maken. Maar altijd bedankt voor de vragen die jullie insturen.
Amen.
Ja. Yep. Blijf het vooral doen. Welke club adviseren jullie João Félix als volgende stap? Waar moet hij zich specifiek op verbeteren? Voor de luisteraars die hem niet kennen, João Félix is een speler van Benfica.
Mm-hmm.
Hele jeugdige jongen. Mm-hmm. Hij heeft zich eigenlijk vooral in de Europa League nou op de kaart gezet, toch?
Ik ben heel blij. Ik heb,
vraag was van Alaphilippe trouwens.
Op een zekere app genaamd Twitter heb ik mijn lot helemaal verbonden aan João Félix. Ongeveer bij zijn debuut. Dat ik zei, jongens, dit wordt hem. En ik ben al, laten we zeggen, 50 keer eerder ben ik wel gewoon de mist ingegaan met weet ik veel. Dat je,
ja.
Nou, noem eens iemand waarvan wij, jij en ik dachten dat het een super dat het een superster werd. Dat,
ja, iedereen van Tunesië bij het WK sowieso.
Alexandre Pato of zo.
Ja.
João Félix is een echte 9,5. Klein manneke, beugel. Beetje emo haar.
Beetje Justin Bieber vroeger.
Beetje Bieber vibes, maar dan wel sympathieker. En hij is een 9,5. Heel technische voetballer. Ja. Beetje, ik bedoel, totaal niet qua speelstijl lijkt het op Ziyech. Maar wat er lijkt bij hem is dat hij dus techniek, zeg maar juist van die heel erg pure techniek combineert. Dat hij echt extreem hard werkt. Dus echt meters maakt.
Ja, echt een marathonman is
hij. Mm-hmm. Maar het is dus vooral een soort van technicus. En normaal gesproken zijn dat van die jongens die dan, snap je, heerlijk voetballen. Maar dan 6 doelpunten, 5 assists in een seizoen hebben. Dat is niet het geval bij deze 18-jarige dude, of 19-jarige dude. Dit is een machine.
Van, ja.
Hij is ongeveer sinds hij, de trainer die bij Benfica zat toen Ajax tegen speelde, Rui Vitória, is ontslagen. Uit mijn hoofd zeg ik 6 januari. En er is toen de jong Benfica trainer neergezet, Bruno Lage.
Ja. Die en sindsdien gaat het goed met Benfica.
Ja, Benfica was dus uitgeschakeld in de Champions League. Maar die zijn sindsdien van de derde plek in de competitie naar de eerste plek opgeklommen. Hebben volgens mij ja, alleen in de beker. Ze hebben in de beker verloren van Sporting. En dat is volgens mij een enige nederlaag sinds die interim Bruno Lage.
Ja, maar dat was keizerbal natuurlijk, hè?
Dat is keizerbal. Ik bedoel, daar kan je niks aan doen.
Nee.
Maar João Félix eigenlijk. Die Lage was dus de jong Benfica trainer. En die nam echt een paar rigoureuze keuzes. Van die pleurde er 4 veteranen uit. Die heeft allemaal jeugdspelers bij Benfica. Benfica is natuurlijk,
ja, een van de grote talentenfabrieken ter wereld natuurlijk.
Dat gaat een beetje tussen Ajax, Barcelona en een beetje echt in die categorie jeugdopleiding zitten.
Ja, zeker.
En je hebt er veel talenten daar, maar João Félix, die dus als hangende spits in hun 4-4-2, die is dus bijna 1 per 90 minuten bij doelpunten betrokken.
Ja, de harde cijfers, 11 goals in 21 wedstrijden in de competitie en 7 assists. In de Europa League 5 goals, 1 assist in 5 wedstrijden.
Ja, maar dan moet je dus ook nog meerekenen dat
18 jaar, hè?
Ja, want hij was dus ook in het begin nog invaller. Hè? Dat Rui Vitória liet hem bijna niet spelen. En dat is dus heel knap. En dan is de vraag waar hij het best naartoe kan. Ja, Jimmy, want het is natuurlijk wel, dit is een jongen die nu al,
Ik heb al een club.
Vertel.
Waar hebben we het net over gehad? Over een middenveld wat geen andere smaak heeft.
Juventus.
Ja.
Maar het is geen middenvelder, hè? Het is dus, het is Dybala.
Nee, maar hij kan wel daar spelen. Niet, denk je niet?
Nee, ik denk, het is een beetje Dybala. Het is dus een aanvaller die niet in de spits staat.
Ronaldo wegdoen.
Ronaldo wegdoen is wel Felix erin. Dat vind ik een beetje rigoureus. Nee. Gaat er dan allemaal niet tot zijn 39 zegt echt fucking goed blijven?
Jawel. Ja, ja natuurlijk.
Dat vrees ik.
Of hij moet echt een keer zo'n kruisband afscheuren of zoiets. Echt waarbij die lange tijd fysiek eruit ligt.
Op doping betrapt worden.
Nou ja, goed. Als Juventus echt aan de doping zat, dan zat Ajax gisteren aan de betere doping. Nee, maar zonder gekheid. Wat zou een goede club voor jou, Felix, zijn?
Ja, Juventus is dus wel die schijn in de markt te zijn. Het is ook wel een club die dat soort bedragen neerlegt. Ja, liever niet. Omdat ik dus zie van ja...
Maar welke topploeg speelt nog echt met een 9,5?
Ja, ja, je kan het een en ander natuurlijk wel omschuiven, maar...
Maar doe je dat al voor zo'n jongen?
Kijk, ik heb zo'n talent als dit, met ook een prijskaartje zoals dit, want dit gaat dus al...
80 miljoen?
Nou, ik denk meer. Ik denk meer. Ik denk dat als jij nu bij Benfica, snap je, vanaf het moment dat je in de basis komt, dat je de superster bent, op je 18e, dan denk ik dat je... ik zit na te denken. Heel veel van die clubs die zeg maar leuk zouden zijn, die vallen al af. Want, ik bedoel, een Arsenal...
Valencia.
Ja, of Dortmund, Valencia, die kunnen hem echt niet betalen, hoor. Ja, ik denk dat Real Madrid voor grotere namen gaat. Maar dat zou natuurlijk... ik bedoel, Real Madrid natuurlijk wel... Die kunnen zoveel kanten op met hoe ze gaan herbouwen. Want die hebben ook veel jong talent in de selectie. Real Madrid zou misschien wel cool zijn. Dat je hem op de een of andere manier gaat koppelen aan Benzema en aan Vinicius.
Maar ja, goed, als Benzema de spits blijft...
Ja, maar het is sowieso, het is geen spits.
Nee,
het is niet,
maar het is, zoals je al zegt, het is 9,5.
Ja.
Dus ga je hem als 9, 9,5 of 10 gebruiken.
Ja, maar je kan natuurlijk ook iemand op de flank of zo. Je hebt natuurlijk wel oplossingen dat je hem... Maar het is zeg maar niet. Het is meer een Dybala dan een... laten we eens even een echte 10 dan een Eriksen.
Ja.
Dus ja, we zullen zien.
Wat kan hij nog verbeteren?
Ja, alles. Ja. Dat is jong.
Ja, maar hij is al echt fucking goed, hè?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb zoiets van, ik heb weinig kritiek op gast die vanaf het moment dat hij profvoetballer wordt, die meteen elite is.
Ja, die ook behalve alles wat hij goed doet, dat hij het ook aan rendement kan koppelen.
Ja, want het is dus achter bij Mbappé, die natuurlijk Mbappé is onvoorstelbaar. Maar daarachter heb je dus dit seizoen wel echt de emergence van drie jongens waarvan je denkt van wauw, die kunnen echt... Gewoon Sancho, Vinicius en deze gast.
Ja.
En dat je echt denkt van... Oké, wauw, dit hebben we een tijdje niet gehad. Dat er echt talenten...
Misschien toekomstige Galactico's, zoals je al zegt. Je weet het niet.
Zou zomaar eens kunnen dat het merendeel van die jongens die we net noemen... ooit voor Real speelt.
Hey, en de volgende vraag was ook van hem. Wat is jullie gevoel bij de suprematie van Juve en PSG in hun competities? Kijk, ja, met de kennis van nu kunnen we natuurlijk zien van... Ja, suprematies in eigen land wel, maar... Daarbuiten niet.
Wat is er met PSG aan de hand, joh? Want ik kijk dus niet meer sinds uit de Champions League zijn gestoten. Maar die zitten dus gewoon... Die verliezen... Vorige week mist Choupo-Moting een kans op de doellijn. Ja. Letterlijk op de doellijn. En deze week verliezen ze met 5-1 van de nummer 2.
Ja, van Lille. Ja. Ja, volgens mij ook een rode kaart. Die
ja, dat wel. En, maar
van Meunier, toch?
Weet ik niet. Maar Tuchel had dan ook van... Een rare persconferentie gegeven. Die heb ik dan wel gezien. Dat hij zegt van, ja, je weet het niet, jullie allemaal ontbreken. Van, Matty, je bent PSG.
Ja.
Van, je hebt zeg maar letterlijk... Je hebt letterlijk 20 keer zoveel geld als de nummer 2. En je verliest er met 50 met tijd 1 van.
Maar nog steeds gaan deze twee ploegen natuurlijk gewoon onbedreigd kampioen worden.
Ja. En hebben de middelen om weer volgend jaar te reloaden, hè? Van wat er niet klopt dit seizoen.
Ja, ze zijn alle twee nog steeds gewoon... Een paar centimeter verwijderd van Europees succes. Dat is ook gewoon zo.
Ja.
PSG
was een betere ploeg, hè?
Natuurlijk is PSG uiteindelijk uitgeschakeld. En gaat hier eens van... Ja, ze zijn weer vroegtijdig uitgeschakeld. Maar dit is met zoveel geluk gebeurd door United.
Nee, vergeet niet dat Neymar niet meespeelde.
Nee, en ja, goed. Wat is ons gevoel? Ik denk dat het niet goed is voor de competitie. Want,
ja, even om over die vraag terug te komen, inderdaad. Ja.
Want zie... Sowieso, in Frankrijk zie ik niemand Paris Saint-Germain gaan bedreigen. Want ik denk dat Lyon ook weer leeg gekocht gaat worden. Lyon houdt het niet vol. Ja,
nee, maar Lyon... bij Lyon is natuurlijk helemaal gewoon... Die hebben Nicolas Pepe,
ja, die Italiaanse
rechtsbuiten. Broer, die heeft volgens mij, als ik het goed herinner, 24 goals en 9 assists dit seizoen.
Ja, maar die
is weg.
Dat is het lot. En PSG is de enige... club die niet leeg gekocht hoeft te worden als ze dat zelf niet willen.
Niet Marseille, maar dat is een shit show.
Ja, maar Marseille is altijd grote mond uiteindelijk. Zo zijn we trouwens wel goed.
Ik heb live een idee voor een special die we ooit gaan doen. We gaan ooit een keer een special doen over de meest rellerige clubs.
Nou, daar zit Marseille sowieso wel bij.
Ja, absoluut. Van een club waar het altijd gedonder is. Ja. Gewoon, doe een keer lief tegen elkaar, jongens. Van, ja. Zo, want zo werkt deze shit niet.
Nou, maar kijk even, Turkije en Griekenland kunnen
we wel. Ja, nee, je moet hier nog even Feffi bellen voor hey, voordat ik dood.
Maar even terug naar de vraag. Supermassie PSG zie ik sowieso...
Nooit.
Komende tijd niet veranderen, tenzij er een nieuwe olie-sheik of wat dan ook komt.
Ja, of maar, die, maar zelfs geleerd geluid die weggaat bij Parijs.
Ja. Juventus, ja, zie ik ook niet zo heel snel veranderen. Alleen, die moeten wel echt gaan doorselecteren, dat wel. Maar ja, in principe hebben ze die aantrekkingskracht wel.
Ja, want het probleem is dus dat Napoli... Napoli is echt een goede ploeg dit jaar. Ja. Echt, dat onderschatten mensen wel eens.
En nog steeds kunnen ze geen bedreiging
nee. vormen. En ook vorig jaar, die titel was vorig jaar wel spannend. Ook... Ja, van dat...
Hij was
tot de ene
laatste was alibi spannend.
Ja, want het was uiteindelijk toch... En Napoli... Napoli heeft zijn best gegeven en het was net niet genoeg. Ja. En het is niet zo dat Napoli nou per se... Ik bedoel, je hebt bijvoorbeeld Fabian Ruiz, hebben het vorige week over gehad in middenvelder. Maar die hebben heel veel jongens die nu op hun allerbest zijn. Insigne, Koulibaly...
Maar wat gaat er gebeuren? Die gaan dus weggekocht worden.
Ja, en ook al zouden ze het niet... Ja,
Koulibaly gaat weg.
Ja, maar dan is het alsnog is het gat is gewoon...
Ja, als ze nou op hun best zijn, is het nog steeds niet goed genoeg om Juventus over een heel seizoen te bedreigen.
Ja, bijvoorbeeld zo'n Juventus, dan Dybala gaat weg. Ja, je kan vergif op innemen dat er een andere enorm goede aanvaller voor in de plaats komt. Ja. Je hebt een mooie skin die wat kan.
Ja.
Moeilijk. Ik zit na te denken, welke van de twee is uitzichtlozer? Welke competitie? De serie, bovenin de serie of Liga?
Liga.
Ja, hè?
Ja. Ja, omdat daar nog altijd echt de ploegen daaronder weggekocht gaan worden. Dat gat is echt te groot financieel en qua allure. Ik bedoel, Marseille blijft een shitshow.
Ja.
Lyon, die zal Fekir ook al draaien, dit is zo niet zo goed. Aouar en Dombele, als ze echt gewoon goed zijn, zijn ze weg.
Ja.
En Paris Saint-Germain gaat geen spelers verliezen die echt goed zijn.
Nee. Nee, die verliezen spelers die ze weg willen.
Juist.
Ja.
Dat is het verschrijden. Volgende vraag. Ook van luisteraar Tom, a.k.a. het standaardwissel. In het voetbal worden clubs vaak afgerekend op basis van het huidige seizoen.
Mm-hmm.
De seizoenen daarvoor worden vaak al vergeten wanneer het minder gaat. Bijvoorbeeld Real of PSV dat net 2 weken niet meer op plek 1 staat. Is het niet verder om de prestaties van clubs over een langere periode te beoordelen? Wat zou een goede periode zijn? 5 jaar, zegt hij. Ja goed, die 5 jaar termijn worden bijvoorbeeld al... in acht genomen als je kijkt naar de UEFA-ranking. En ik snap zijn gevoel wel, alleen...
Leg maar even serieus. Want kijk, ik ben natuurlijk altijd van zo'n nerd die zegt van... Je moet het proces scheiden van het resultaat. Van, dat je moet kijken naar wat er gebeurt, niet naar wat hoe het eindigt.
Ja, maar dat is lastig, hoor.
Dat is lastig, maar dan nog 10 stappen lastiger is dat je een voetbalfan moet gaan uitleggen van... Ja, bij dit seizoen is het misschien kut. Ja. Dan is de teleurstelling van dat we iets halen niet kut. Neem 3 stapjes terug. Ik zie
maar vooral, hij geeft als voorbeeld geeft hij PSV. En bij clubs als Eredivisie clubs is het nog lastiger. Want je kan dan een proces bouwen. En het jaar daarop weer opnieuw moeten beginnen. Omdat de helft van je bouwproces weg is gekocht.
Ja, en ook. Maar kijk, waar hij op doelt is denk ik van dat er dus mensen... ontevreden gaan zijn dat PSV geen kampioen zou kunnen worden dit seizoen. Terwijl ze uiteindelijk dan redelijk seizoen hebben. En als je het zeg maar ook als je een stap terugneemt... dat PSV over de laatste 5 jaar de betere ploeg in Nederland is. Oké, vast. Maar ik weet niet...
Ja, maar fans zijn toch altijd veel te veel de waan van de dag. En dat mag ook gewoon.
Niet alleen fans. De media zijn dat ook.
Ja, dat is jammer.
Dat is natuurlijk van... Ik bedoel, laten we even niet vergeten. Hè? We zitten hier nu op... Snap je, de tv staat geposeerd op Ajax Juve. Laten we niet vergeten dat nog letterlijk 2 maanden geleden... dat er gewoon nog columns werden geschreven dat de mag weg moest. Ja, met de uitstraling die in orde was.
Ja.
Ik ben benieuwd of dat bij... PSV is natuurlijk minder doelwit van de landelijke pers dan Ajax. Simpelweg omdat dat minder lezers oplevert.
Ja.
Maar het zou mij niks verbazen als ook... Stel dat PSV nu met 85 punten kampioen wordt... Zie ik artikelen verschijnen dat Van Bommel kut is. En dan denk ik ook van... Ja, jongens,
als kampioen worden?
Nee, als geen kampioen worden. Als tweede worden met 85 punten... Ik had het laatst uitgerekend toch van... Zou je in 61 van de... In de laatste 61...
Ja, volgens mij had je toen nog niet meegerekend dat... Tot ik weet niet meer welk jaar het was, maar 2.5.
Nee.
Had je dat doorgerekend?
Ja, tuurlijk. Ja, dat gaat gebeuren, want zo is voetbal. Maar ja, nee, kijk, tuurlijk, als je een analyse maakt van iets, wat dan ook, als je beleid in kaart probeert te brengen, is het natuurlijk altijd, is gewoon belangrijk dat je op de juiste mate in- en uitzoomt.
Ja, maar uiteindelijk blijft het een dagvers product.
Precies.
En wat vandaag niet kut is, is morgen weer geweldig en overmorgen weer net zo slecht.
Precies, want je kan dit niet van, ik bedoel, als je ziet voetbalfans, sommige voetbalfans hebben dan nog, zeg maar, wel die kunnen de afstand behouden van zeggen van, nou oké, we hebben niet goed gespeeld maar gewonnen, of van, oh, we speelden goed maar de resultaten zitten wel tegen. Maar
iedereen beleeft het ook anders.
Iedereen beleeft het anders en dit ik zie niet op dit op een of andere manier praktisch werkbare.
Kijk, het zou verder zijn, maar het is niet werkbaar.
Nee.
Dat is het. Nee. Gewoon, ja. Nee.
En ook daarnaast van, ja, bijvoorbeeld, als ik even tot mezelf betrek, van ja, het wordt heel moeilijk om dan om 5 keer per week een verhaal te zouden schrijven waar mensen geen interesse in hebben.
Dat is ook zo, want dan kom je steeds op hetzelfde terecht.
Ja.
Ja, nee, klopt. Ik snap je insteek, Tom, maar ja, het is gewoon lastig.
Ja.
Danielle Frattiore komt ook weer met een mooie vraag. Heel interessant zelfs. Hoe is het mogelijk dat Klopp in Firmino van Hoffenheim deze Firmino zag?
De Bobby Firmino van Liverpool.
Ja, welke specifieke kwaliteiten had hij toen al?
Ja, het was dus, ik ga er dikke, heel erg als een dikke voetbalhipster overkomen. Maar Firmino was dus altijd mijn favoriete Bundesliga-speler. Bundesliga is natuurlijk mijn competitie. Altijd al geweest. Firmino was een spits die niet scoorde. Of in ieder geval niet veel.
Nee, volgens mij zijn hoogste doelpunt aantal was 15 of 16 in het seizoen. Ja. En daarna altijd onder de 10 bij Hoffenheim.
Ja, maar hij kan voor de rest alles. Hij is, en hij was trouwens ook bij Hoffenheim niet echt een spits. Hij was meer, zeg maar, nou, wat er net al van over. João Felix. Het was meer een ondersteunende aanvaller.
Kan het linksbuiten. Kom af en toe wel in de spits. Kom overal.
Maar oké, wat hem zo goed maakt. Er zijn een paar dingen. Is dus dat, als je nu naar de Liverpool versie van Firmino kijkt, is allereerst wat opvalt is hoe die aansluit op de kwaliteit van die andere twee.
Ja, en de andere twee heb je het over Sadio Mane en Mohamed Salah.
Ja, en er zijn weinig snellere aanvallers op de wereld te vinden, en er zijn weinig meer doelgerichte buitenspelers te vinden dan die twee. Dat zijn eigenlijk gewoon razendsnelle spitsen die op de flanken staan. En dan is het dus raak, ja, dat is dus echt een heel logische puzzel dat, ja, een soort van middenvelder die toevallig in de spits speelt,
ja,
dat die daar goed op aansluit. Maar even om Daniel's vraag te beantwoorden. Hij had een paar kwaliteiten. Van, hij heeft gewoon een enorm goede balbehandeling.
Ja.
Hij is voor een creatieveling sterk. Maar hij kan luchtduels winnen. Dat soort dingen, kan bal bijschouwen. Maar vooral is dus dat hij, waarom hij zo goed past bij Klopp, is dat hij, ondanks enorm talent, dat hij bij heel veel ploegen de beste voetballer in de
zijn werklust en pressievermogen.
Ja, want we hadden het over Mandzukic als verdedigende aanvaller. Ik denk dat er weinig nuttiger aanvallers op de wereld bestaan wanneer Jas die moet verdedigen. Dat hij zoveel meters maakt en zo slim loopt.
Hij is je eerste verdediger eigenlijk al.
Ja, en ook bijvoorbeeld, het is eigenlijk altijd bij Liverpool dat hele presssysteem. Ik zal niet een heel lang saai tactisch verhaal houden, maar het is eigenlijk wat Firmino en wat Henderson beslissen, is eigenlijk, dat is cruciaal voor wat die ploeg doet. Van Firmino's keuzes bij hoe er wordt druk gezet, hoe er wordt aangesneden, hoe er wordt doorgelopen op de keeper, dat soort dingen. Hij is eigenlijk altijd de eerste pion daarin. En de grap is dus dat, ik denk dat als deze jongen zich zou toeleggen op een pure spits zijn, zou hij ook 25 goals per seizoen maken.
Ja, maar het mooie aan hem is, ik beoordeel hem, natuurlijk een spits moet je beoordelen op goals, dat riedeltje snap ik. Alleen ik denk wel, als Liverpool met een andere spits als Firmino zou spelen,
ja,
dat je dan niet die twee buitenspelers in de 20 goals ziet maken.
Nee, want het is gewoon, als je alle goals van Liverpool die ze dit jaar maken op een rij zetten, en dan kijkt hoe vaak een actie van Firmino een van de beslissende vooracties was, nou, dan zie je pas hoe waardevol zo'n jongen is.
Ja, want hij is voor een aanval is hij ook gewoon qua passing link-up ook gewoon goed. Want volgens mij in zijn seizoenen bij Hoffenheim had hij gewoon 2 tot 3 key passes per wedstrijd.
Nee,
dat is gewoon bizar. Ja, maar voor iemand die ook als centrumspits kan spelen, is dat bizar ook, hoor.
Ja, ja, ja. Nee, het is een bijzondere voetballer. En het enige jammer bij hem is dat hij dus, dat het Braziliaans elftal niet echt tactisch, want ik bedoel, landenploegen zijn tactisch nooit zo heel erg flexibel.
Nee.
En dat hij dus nooit echt een basisplaats daar heeft gekregen. En dat het ook eigenlijk vrij logisch is dat Gabriel Jesus daar eigenlijk wel eens de voorkeur krijgt.
Ja, maar die spelen ook met een heel andere buitenspelers ja, natuurlijk.
Ja, ik had graag gezien dat Brazilië gewoon met een spits, een rechtsbuiten, Neymar op links en Firmino op 10 zou spelen. Ja. Maar dat was, dat ja, vindt die Teach te veel.
Te aanvallend, ja. Ja. Nee, absoluut. Ja. Maar nee, en buiten dat, Klopp kende hem natuurlijk al vanuit de Bundesliga ook. Paste precies bij zijn pressingsysteem wat hij overal heeft gepoogd te doen bij zijn ploegen. Bij Mainz, bij Dortmund en bij Liverpool. En daarnaast is Firmino ook gewoon in de bloei van zijn leven. Hij is ook gewoon beter geworden.
Ja.
Dus het extrapoleert een beetje natuurlijk. En ja, hij is...
Wie is de waardevolste van die drie voorin bij Liverpool?
Firmino.
Zou dat kunnen. Want... Ja, je kan het argument maken voor alle drie.
Ja, nee, en er is ook geen fout antwoord.
Nee.
Maar Firmino is... Die, ik denk Salah en Mané die laten Firmino niet beter spelen. Aan de andersom wel.
Ja. Ah nee, ik denk ook wel dat zeg maar, de diepgang en de doelbedreiging die zij hebben, dat maken Firmino natuurlijk wel een gevaarlijker passer en creatieveling. Maar ja, nee, ik eens. Goeie vraag.
Maar ze zijn gewoon alle drie. Ik bedoel, het is gewoon een wereldklasse.
Als er een elftal favoriete spelers van de voetbalpodcast zouden staan, is dat volgens mij de eerste naam op papier. Ja. Nou ja, Messi, maar dat...
Ja, Mitchell Dykes misschien nog op linkerkant.
Meta. Die drie, Hall of Fame.
We gaan naar de ene laatste vraag. No Entes. Wat moet er volgens jullie gebeuren met Lozano? Ik neem aan dat hij graag weg wil, maar komt er een club die 30, 40 miljoen voor hem gaat betalen? Hashtag voetbalpodcast. Wat ik wel denk is dat het jammer is dat het geen WK-jaar meer is.
Uh-huh.
Want het WK viel er gigantisch op en ik snap dat PSV hem niet heeft verkocht. Maar toen kon je hem echt goed verkopen. Maar deze jongen staat gewoon op alle scoutingsboekjes, staat hij gewoon hoog aangeschreven. Hij moet alleen een hele goede club kiezen en die gaat echt over 30 tot 40 miljoen gaat hij gewoon weg.
Ja, want waar we net zeiden dat João Félix onbetaalbaar is voor de Europese subtop, is dit juist een van de ja. sexier opties?
Qua leeftijd is hij prima ook.
Qua marketability, ja. Van, het is natuurlijk dat...
Hij is de ster in Mexico.
Meest verkochte voetbalshirt in Amerika, hè? In de Verenigde Staten.
Ja.
Mexico tenue van Lozano.
Ja.
En hij heeft natuurlijk één kwaliteit die gewoon... Hij is
zijn snelheid, maar ook zo snel. Ja, maar ook zijn awareness, hoe hij anticipeert op situaties.
Ja.
Hoe vaak is hij wel niet gevaarlijk geworden door een fout van de tegenstander dat ze de bal niet goed aannemen of te zwak terugpassen naar de keeper? Dat is gewoon zijn kwaliteit, toch?
Ja. Ik zit na te denken, ik wel een ploeg die niet per se 65% balbezit heeft. Dat toch, van dat... Ik bedoel, kan ook.
Ja, nee. Maar inderdaad...
Maar een ploeg die ook als countert en dat soort dingen?
Ik zie hem wel in Spanje spelen.
Atletico, zie je hem daar? Moet hij wel leren verdedigen?
Oeh, ja, maar dat, ik denk niet echt op de flank dan nog.
Nee, ik zit... Ja, maar wacht even. Maar dan daaronder in Spanje, dus Valencia, zoiets?
Ja. Ja, maar... Ik denk dat Lozano hoger mikt en terecht.
Ik denk ook. Ja, Arsenal wordt wel genoemd. Ja, en niet echt bij hem passen.
Manchester United wordt ook wel... die link wordt vaak gelegd.
Nou, dat snap ik wel.
Ja,
wat bedoel... Ja, Pogba op middenveld en dan... Rashford, Martial en hem voorin of rondom Lukaku.
Ja, in ieder geval twee van de drie en daar heb je genoeg snelheid inderdaad. Dus ik denk dat United eigenlijk best wel een goede match zou zijn.
Ja.
Voor zover dat lastig is met United natuurlijk.
Nou ja, de laatste Mexicaanse wereldster, als we Guardado zeg maar, net dat meer als een local celebrity zien. Hm. Die speelde ook bij United.
Chicharito.
Ja.
Dus, herkenbaar bij West Ham alleen.
Ja.
Deed wel goed bij Leverkusen, maar we dwalen weer te ver af.
Mm-hmm.
Ja, er komt denk ik wel een club die dat bedrag wil gaan betalen.
Ja, ik denk het ook.
Ja. Laatste vraag voordat we afsluiten. Bas van Gestel. Het voetbalpodcast RKC heeft al bekendgemaakt hoe ze de opbrengst van de transfer van Frenkie de Jong gaan besteden. Maar wat vinden jullie dat Willem II met een 8,6 miljoen zou moeten doen? Nou, ten eerste, ze moeten naar de Beekse Berg gaan en alle giraffen extra veel eten geven. Want de beste giraf die kan voetballen staat bij Willem II in de spits, Isaac. En voor de rest, nee, maar zonder gekheid, ze moeten dit lekker in de infrastructuur bij de club, in de jeugd stoppen. Want je ziet gewoon, wat heeft ze opgeleverd? Misschien qua speelstijl niet zo heel veel, maar een Virgil van Dijk en een Frenkie de Jong zijn wel gewoon jeugdexponenten van Willem II, hè?
Ja.
Borduur daarop voort.
Ja, nee, je moet sowieso, als je een club bent...
Een club moet niet nou... Die 8,6 miljoen moeten ze niet ineens in transfers gaan stoppen.
Want je krijgt
ze moeten duurzaam beleid gaan volgen.
Ja, want je krijgt dus de helft van je normale begroting er opeens bij.
Ja.
Ja, dat moet je niet in spelers gaan pompen. Want dan krijg je ook spelers die enorm onder druk staan. Snap je? Dan krijg je zo'n speler die dan als hij een keer kutwedstrijd speelt, dat zeg maar iedereen gaat vloeken en tieren op de tribune van godverdomme, dit wordt een vreemd geld.
En komen ineens die spelers van 4 miljoen wel naar Willem II toe? Nee, toch?
Nee, dat kan salarieel helemaal niet. Nee. Dus ja, je moet het gewoon lekker, wat jij zegt, van ja, gewoon het inderdaad in verdere ontwikkeling. Toevalligerwijs weet ik door een correspondentartikel van Michiel de Hoog dat hun hoofd jeugdopleiding een zeer verstandige man is. Bastiaan Riemersma heet hij volgens mij. Ik zou zeggen inderdaad, stop het in die club, stop het op de bank. Want die man die comes and goes, zoals Riemersma zegt.
Maar, nee, maar ik gun die club van harte. Doen het dit seizoen hartstikke leuk. Ondanks dat Isaac het supergoed doet, vind ik het wel jammer dat Sol toch weg is. Want dat vond ik... Kijk, Isaac is gewoon te goed voor Willem II.
Ja, joh.
Maar Sol en Willem II was echt een match made in heaven. Club en speler die super goed bij elkaar pasten. Die blij met elkaar waren.
Maar ja, die jongen is nu financieel onafhankelijk.
Ja, nu absoluut. Kiev. Nee, ik bedoel, ik had hetzelfde gedaan. Ja. Hoe uiteindelijk voetbal je toch voor je familie.
Ja.
Dus, maar ik gun het Willem II wel. Toch?
Oh, tuurlijk, joh. Maar ik gun elke Nederlandse club een klapper.
Ja.
Maar ze moeten alleen niet daar gaan. Je moet niet à la Vitesse eind jaren 90 gaan doen.
Nee. Over.
Ja.
Ja. Nee, ik denk dat we daarmee wel de laatste vraag hebben beantwoord.
Zeker. We zijn er maandag gewoon weer, dus waarschijnlijk dinsdag in je speakers.
Ja, dan als het goed is weer gewoon vanuit de studio van de FC afkicken. Dus excuses voor het misschien wat schellere geluid hier in de woonkamer van Sam.
Yes.
Wij doen het af en toe ook maar met de middelen die we hebben.
Yes, gewoon Bruce de Produce is in Turijn om daar items op te nemen. Dus
ja,
dat moest
die
even bij mij.
FC afkicken on tour.
Yes.
Lekker man.
Shout out Brucey trouwens.
Ja, shout out Renato Sanchez.
Shout out Massimiliano. Porca Madonna Allegri.